Dat verdroot Jona met groot verdriet en zijn toorn ontstak. En hij bad tot de Heere en zeide: Ach Heere, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsis. Want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. De Heere zei, is uw toorn billig ontstoken? Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad. En hij maakte zich al daar een verdek en zat daaronder in de schaduw, totdat hij zag wat van de stad zou worden. En God de Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een worm des anderen daags in het opgaan van de dageraad. Die stak de wonderboom dat hij verdorde. En het geschiedde als de zon oprees, dat God een stille oostenwind beschikte en de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij aanmächtig werd. En hij wenste zijn ziel te mogen sterven en zeide, het is mij beter te sterven dan te leven. Toen zeide God tot Jona, is uw toorn billig ontstoken over de wonderboom? En hij zeide, billig is mijn toorn ontstoken ten dode toe. De Heere zeide, gij verschoont de wonderboom, aan welke gij niet hebt gearbeid, nog die groot gemaakt, die in één nacht werd en in één nacht verging. En ik zou die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn die geen onderscheid weten tussen een rechterhand en een linkerhand. Daartoe veel vee.
Gemeente, Jona 4 wordt voor de tweede keer bepreekt. En als tevens ook de laatste preek over het boek Jona. Vanmorgen wordt het woord bediend uit vers 2 van Jona 4. Waar Jona tot de Heere gaat bidden en zegt, O Heere, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsus. Want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Het amen van de prediking, Psalm 79, vers 4. Psalm 79, vers 4, na het amen van de prediking. Het boekje Jona, gemeente, werd bepreekt onder het thema het geding tussen Gods woord en tussen Gods knecht. Het geding tussen Gods woord en tussen Gods knecht. En in deze laatste preek over het boekje Jona letten we allereerst op Gods knecht en vervolgens op Gods woord. Dus op Gods knecht en op Gods woord. Ik weet niet hoe het u vergaan is, gemeente. Zo al luisterend naar het boekje Jona en wanneer we Jona zo op de voet hebben gevolgd in de achterliggende periode. Maar hoe dichter we bij Jona kwamen, hoe meer vragen de persoon en het optreden van Jona opriep. Wat bezielt die man? En wat houdt hem ten diepste eigenlijk bezig om zich zo op te stellen tegenover de Heere? Niet alleen de eerste keer als Jona op de vlucht gaat voor God, wanneer de Heer hem roept, maar ook na Jona 2, toen Jona tot inkeer kwam, zich verootmoedigde voor de Heere en vervolgens optrok naar Jona, naar de stad Nineveh, kregen wij toch allemaal gezamenlijk de indruk dat dat inderdaad moest van God, maar dat Jona daar niet met zijn hele hart van harte achter stond. Niet alleen Jona roept eigenlijk vragen op, het hele boekje roept vragen op. Het is eigenlijk een heel merkwaardig boekje. Als ik zomaar aan het begin van deze laatste preek mag wijzen op een paar dingen, dan zult u dat ook denk ik kunnen plaatsen. Het boekje Jona staat tussen de 12 profeten. Wordt geflankeerd door 11 andere profeten. Maar als er Jona ligt naast al die andere collega's van hem, denk aan Jesaja, Jeremia, Amos, Obadja, Jona, of Amos, Obadja, Joël, dan zult u merken dat het boekje Jona, en in een van die eerste preken legde ik daar zo even terloops ook de vinger bij, zo heel anders begint dan al die andere profetenboeken. Kijkt u maar even met me mee. Het begon namelijk in Jona 1, vers 1, en het woord des Heren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai. En dan begint God de Heren direct te spreken. En als u dat begin van dit kleine boekje legt naast allerlei andere boeken, bijvoorbeeld Joël en Amos, dan zult u merken dat al die andere profeten eerst ook geplaatst worden in hun eigen tijd. En dat er direct wordt gemeld, tijdens de regering van Hiskia, Agas, Joachim, geschieden het woord des Heren tot de profeet Jesaja, Amos, Jeremia. Noem al die andere profeten maar op. Maar niets van dat alles. Wat we weten vanuit dit boekje is dat Jona geleefd heeft. Maar waar en wanneer? Die twee vragen laat het boekje liggen. We konden nog te hulp in het boek Koningen, waar iets meer over Jona en de achtergrond van Jona werd verteld. Zodat duidelijk werd dat deze profeet in ieder geval voor de ballingschap heeft geleefd en het woord van God heeft verkondigd. Maar het boekje Jona laat dat voor de rest helemaal liggen. En ook tijdens het lezen van het boekje Jona zelf zagen we verschillende keren dat het ons ontbrak aan allerlei gegevens om ook iets te kunnen zeggen over de tijd waarin Jona optrad. Als ook wat er in zijn dagen allemaal plaatsvond in Israël en buiten Israël. Niet alleen het begin van het boekje Jona is eigenlijk heel merkwaardig. Het slot van het boekje Jona is eigenlijk nog vreemder. Kijkt u maar met me mee. Alleen al als we even letten op dat laatste leesteken van dit boekje. Het boekje eindigt met een vraagteken in vers 11. Er is geen ander Bijbelboek in Gods woord dat eindigt met een vraagteken dan alleen maar het boekje Jona. Meestal zou je zo kunnen zeggen dat de Bijbelboeken eindigen met een uitroepteken. Positief. Soms ook dreigend. Denk aan het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Waar gesproken wordt over oordeel en vloek. Soms merk je dat het laatste vers van een Bijbelboek alvast wat voorsorteert op het volgende Bijbelboek. Denk alleen maar aan de overgang van 1 naar 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken, 1 en 2 Samuel. Soms zien we dat een Bijbelboekje ook verder wil kijken. Denk aan het boekje Rut. Wat plaatsvond in de tijd van de richter. Maar wat uiteindelijk eindigt met het noemen van de naam David. Maar in één keer heel dat boekje Rut als het ware een licht wil werpen op de geschiedenis van Gods verkiezend handelen in Israël. En laat zien dat de Heer op een hele wonderlijke wijze in het geslacht en in het voorgeslacht van koning David heeft gewerkt. Door zelfs Rut de Moabitische in te lijven in Israël en haar zo als een overgrootmoeder van David een plaats te geven in de heilsgeschiedenis van Israël. Maar dit boekje, Jona, eindigt met een vraagteken. En dat roept zo op het eerste gezicht alleen maar vragen op. Zeker als we gemeten en erop letten van wie uiteindelijk Gods woord is. Dat is toch het woord van de Heer. En de Heer laat ons toch niet met vragen achter zitten. Als er iets is wat we elkaar toch steeds voortdurend voorhouden en wat we ook elkaar voortdurend voor moeten houden, is dat een klein kind van 7 jaar uiteindelijk in eenvoudige woorden en begrippen moet weten waar het erom gaat in het woord van God. Om God, om jezelf en om het dienen van de Heere. Maar dan laat je toch iemand niet met vragen achter. Het is om die reden, gemeente, en ik vertel dat maar zo even aan het begin van de dienst, om ook wat dingen te kunnen plaatsen zometeen, dat verschillende mensen tegen elkaar hebben gezegd, kijk, dat boekje Jonas eigenlijk niet af. Het loopt door. Na Jona 4 krijg je nog een Jona 5. Maar helaas is dat in de loop van de geschiedenis verloren gegaan. En dat er inderdaad teksten verloren gegaan zijn, niet uit Gods woord, maar uit andere geschriften, dat mag duidelijk zijn. Dat lezen we al in het Oude Testament, als verschillende bijbelschrijvers zich beroepen op bijvoorbeeld het boek van Nathan de Ziener. Dan kennen we dat boek alleen maar bij titel, maar niet van de inhoud. En vanuit het Nieuwe Testament weten we dat Lucas niet alleen mensen heeft gesproken, maar ook allerlei geschriften heeft geraadpleegd. Maar welke geschriften dat zijn geweest, dat laat Lucas liggen. En dat is ook verdwenen onder het stof van de geschiedenis. En zo zijn de verschillende mensen ertoe gekomen om dat laatste hoofdstuk dan maar zelf alvast te gaan schrijven. Mogelijkerwijs, zo wordt dat al voorgehouden, misschien dat u dat ook wel eens een keer ergens gelezen hebt, eindigt het boekje zo en zo. En dan komt er een voorstel hoe uiteindelijk dat boekje zou moeten eindigen. Natuurlijk altijd met een soort happy end. Waarin in ieder geval geprobeerd wordt om die vraagteken waarmee dat boekje eindigt op te laten lossen. En om te zetten in een uitroepteken. En eigenlijk zitten we dan meteen, gemeente, in het hart van dit boekje. Wat wil dit boekje eigenlijk zeggen? Tot u en mij. Kijk, dat er een profeet soms nader in het voetlicht wordt geplaatst, denk aan Elia en Elisa, en dat we soms in een bepaalde moment in iemands leven iemand ook nauwgezet op de voet kunnen volgen, denk alleen maar aan de profeet Elia, dat mag duidelijk zijn, dat komt in de Bijbel meer voor. Maar dat staat altijd tegen een bepaalde achtergrond. Als er iets wordt verteld over het leven van Elia, dan is dat altijd om te laten zien hoe in Elia's dagen, in de tijd van koning Ahab, God woonde en werkte. En dat hij met gebruikmaking van mens, zo'n man als Elia, die in zijn grootsheid wordt getekend op de karmel, en in zijn zwakte en kleinheid wordt neergezet onder die jeneverstruik, na de karmel. Om te laten zien dat uiteindelijk de Heere regeert, dwars door alles heen. Zelfs in de dagen van Ahab waren er nog 7000 die de knie voor Baal niet hadden gebogen. Maar hier in Jona ligt het zo heel anders. Het enige wat we weten over Jona spreek is nog 40 dagen en dan wordt Nineveh omgekeerd. Dat was de hele preek. 1 zin. Wat moeten we met dit boekje eigenlijk aangemeten? Voor ons nu, in deze tijd. Nu zijn er nogal wat mensen, en ik ben ze ook in de afgelopen week in ons midden tegengekomen, die al meeluisteren tijdens de preek en ook meedachten met de prediker, die zeiden, kijk dominee, misschien ligt het hier aan, dat de Heere juist door dit boekje wil laten zien hoe die grote vijand van Israël, Nineveh, uiteindelijk door het evangelie wordt overwonnen. En dat Jona op het moment dat de Heere hem roept om naar Nineveh te gaan en het woord van God te verkondigen in de straten van Nineveh, dat als het ware al op zijn klompen aanvoelt komen. En dat deze Jona weigert om naar Nineveh te gaan. Had God hem naar een andere stad gestuurd of naar Egypte, een ander land, dan was Jona zonder een spoor van aarzeling of twijfeling, zonder verzet te hebben geboden gegaan en het woord van de Heere gebracht. Maar nu God Nineveh verkiest om daar het woord van hem te laten verkondigen in de straten van Nineveh, die grote goddeloze stad die als het ware al dreigend zijn schaduw vooruitwerpt en straks ook inderdaad een van de aartsvijanden van Israël blijkt te zijn. Nu kiest Jona eieren voor zijn geld en vertrekt met de noorderhorizon op weg naar Tarsus. omdat hij het niet kan verkroppen dat deze vijand van Israël uiteindelijk buigt voor de God van Israël. En dat we dan tegen die achtergrond zo het boekje Jona samen hebben gelezen en vanmorgen op die manier ook gaan afronden. Israël tegenover Nineveh. Maar toch heb ik daar een aantal vragen bij die uitleg. In de eerste plaats, gewoon maar heel eenvoudig deze constatering gemeten, en het komt bij bijbellezen vaak aan op eenvoud en nuchterheid. Ik merk daar helemaal niets van in dit boekje Jona. Israël tegen Nineveh. En omgekeerd. En dat niet alleen. Als Jona voor het eerst buiten Israël komt, en dat is dan op de Middellandse Zee in dat schip, en in die storm door de Heere op de hielen wordt gezeten, en Jona voelt dat aan. En midden in die vliegende storm, zoals we dat zagen, afdaalt naar beneden in dat ruim, en dan nog eens een keer gaat slapen ook. Hoe haalt iemand het in zijn hoofd? Maar Jona presteert het. Dan ontmoet Jona, wanneer hij wakker wordt geschud door die opperschipper en terugkomt in die loeiende storm op het dek, geen mensen uit Nineveh, maar een heel internationaal gezelschap. Te midden van allerlei heidense zeelieden staat deze Israëliet. En als een ieder naar zijn God gaat roepen en voor zijn God gaat knielen, hoor ik niets over Nineveh. Maar wel over al die andere goden die de aarde bevolken. En als Jona uiteindelijk gaat praten, dan zegt Jona niet alleen, ik ben een Hebreër. Maar hij zegt meer, hij zegt, ik dien de God die de hemel en de aarde, de zee en het droge geschapen heeft. Tegenover die vele goden op aarde plaatst Jona de ene God die troont in de hemel en heerst over de schepping. Het is dus niet Nineveh, dat kleine stadje, tegenover Israël, dat kleine landje. Maar het is de God van hemel en aarde tegenover al de afgoden op aarde. En wij zagen al luisterend in Jona 1 en 2 dat juist tegen die achtergrond Psalm 115 zo'n grote rol begon te spelen. De psalm die dat ook vermeldt. Dat Israël de Heere dankt en looft. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam, zei roem en eer. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is toch hun God? Onze God zit in de hemelen en hij doet al wat hem behaagt. Letterlijk werd dat aangehaald in Jona 1 en 2. Hij doet al wat hem behaagt. Dus niet Nineveh tegenover Israël. Dus er nog een lijn, en dat is de laatste waar ik even bij stil wil staan. Die zegt, kijk, het gaat niet om Nineveh tegenover Israël. Het gaat om Jona tegenover al die andere mensen. Jona die in zijn kleinzieligheid wordt getekend. Die presteert om in zijn brutaliteit uiteindelijk niet naar God te willen luisteren. En ook nadat hij door de Heere verootmoedigd werd in de diepte van de zee, in de buik van die grote vis en daar van God door de knieën gaat. Het vervolgens even later waagt om weer tegenover God op te staan. We hebben dat vanmorgen gelezen in Jona 4. Waarom is uw toorn? Is uw toorn billijk ontstoken, Jona? En dan zegt Jona, ja, zonder blikken of bloos. Tegenover de Heere, die niet alleen zijn dienstknecht op het oog heeft, Jona, en hem daarom uiteindelijk in zijn nekvel grijpt, en hem zo, is het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks op de knieën kan krijgen. Tegenover die God die zo voor Jona zegt, Jona, heb jij niet gezien? Hoeveel waren het er ook alweer, kinderen, in Jona 4? Kijk even met me mee. Dat waren er 120.000 mensen, staat in onze vertaling. Ik denk dat je mag lezen. Kinderen, 120.000 kinderen. Die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten. Wij zouden vandaag de dag te zeggen, kinderen die nog niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor wat ze doen. Minderjarig. Als God zelfs oog heeft voor die kleine kinderen. En niet alleen dat. Het boek eindigt met de opmerking. Dat God ook oog heeft voor het vee, mens en dier. Moeten we dat niet zo lezen? En inderdaad, gemeente, daar zit wel een kern van waarheid in. Dan komen we al meteen eigenlijk een stap dichter bij het hart van dit boekje Jona. Want een van de verrassingen die we onderweg opdeden was dat de Heere in de boezem van het Oude Testament dit kleine boekje Jona heeft neergelegd. Een boekje wat niet gericht is op Israël, zoals die vele andere boeken in het Oude Testament. Waarin de Heer ook zo heel vaak waarschuwt en de schutting optrekt tussen het land Israël aan de ene kant en de heidenenvolkeren rondom Israël aan de andere kant. En tegen dat volk zegt dat ze het niet moeten wagen om zich te verbinden met een van de heidense volken. En keer op keer zien we als het volk Israël dat gaat doen, dat God dan komt met zijn gericht en met zijn oordeel. En dat er zomaar opeens in dat Oude Testament, dat kleine boekje Jona staat, waarin de God van Israël uiteindelijk oog blijkt te hebben voor alle mens. Kinderen, ja zelfs voor de dieren, in de stal en op het veld, in deze hele schepping. Al woont Israël binnen de grenzen van het land, de God van Israël beheerst onbegrensd de hele schepping. Dat geeft aan het boekje ook gemeente een geweldige dynamiek. Als er ergens in het Oude Testament al gesproken en nagedacht wordt over de volkeren op deze aarde en hoe uiteindelijk dat heil ook naar die volkeren zal worden toegebracht, dan is dat bijvoorbeeld in het boekje Jona. Hier ontmoeten we de zendingsgedachten in zijn Bijbelse gewaad. Dat het evangelie uiteindelijk zich niet laat weerhouden door de grenzen van het Oude Testament, maar wanneer die worden opengebroken door de Heilige Geest, als één krachtige stroom de wereld ingaat. En dat hier in Jona als het ware al een voorspel wordt gegeven. Op dat machtige zendingslied dat na Handelingen 2 uiteindelijk de hele aarde vervult in één gebed tot God. Wat is dat een wonder, gemeente? Wat heeft God behaagd om het woord ook buiten Israël te laten verkondigen? Wat heeft God daartoe bewogen? Om de belofte van het evangelie niet alleen toe te vertrouwen aan zijn verbondsvolk Israël, maar vandaag de dag, wij die in die stam van Israël zijn ingelijfd, ook door het woord vertrouwd te laten maken met de God van Israël, met Jezus uit Nazareth, de Zoon van God. Het verbindt ons des te meer aan het volk Israël. Uit hun hebben we het woord toch ontvangen. En uit hun is toch de Messias voortgekomen. En uit hun midden, Jeruzalem, is toch het evangelie de wereld ingegaan, uiteindelijk ook deze lage landen weten te bereiken. En het zal ook terugkeren als een golfbeweging vanuit deze wereld naar Sion. Maar toch blijf ik dan nog met een aantal vragen zitten. Want wat bezielt die Jona nou eigenlijk? Om zich zo tegenover God op te stellen. Kijk, dat we een keer in het Oude Testament een ongehoorzame profeet tegenkomen, Dat hebben we wel meer gezien. En dan zagen we vervolgens dat die profeet tot inkeer kwam. En vanaf dat moment ook wilde doen wat de Heere vroeg van hem. Maar hier in Jona, en dan ga ik met u naar de tekst van vanmorgen, ontmoeten we Jona die gaat verantwoorden wat hem ten diepste heeft bewogen om zich zo op te stellen. Ik lees met u vanaf vers 1 van Jona 4. Daar staat, dat verdroot Jona. Wat? Namelijk dat God niet deed wat hij wel had gezegd. De stad omkeren. Het verdroot hem met een groot verdriet en zijn toorn ontstak. En hij bad tot de Heere en zei, let u even op, Jona gaat uit zichzelf bidden. God komt niet bij Jona even op bezoek. Jona geeft zelf weer wat er op dat moment leeft in zijn hart. En hij zegt, och Heere, was dit niet in mijn hart toen ik nog in mijn land was? Met andere woorden, toen u tot mij kwam en mij riep, ga naar Nineveh, kwam meteen direct deze gedachte bij mij boven. Dat dit zou gaan gebeuren. Ik word erop uitgestuurd met de boodschap. Nog 40 dagen en dan wordt de stad omgekeerd. Maar ik weet wie u bent. En als ik daar dan door die straten gelopen heb en het woord van God verkondigd heb, het gericht heb gebracht, dan weet ik zeker dat u het uiteindelijk niet doet. Waarom weet Jona dat zeker wel, zegt hij in vers 2, omdat gij een genadig en een barmhartig God zijt, langmoedig, groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Zeg, dat zijn niet Jona's gedachten. Dit is Gods woord. Stel het maar gewoon heel concreet voor, gemeente, dat Jona daar staat. Zijn Bijbeltje in zijn hand, dat is het Oude Testament, de boeken van Mozes. En Jona slaat zijn Bijbeltje over bij Exodus 34, vers 6. En hij zegt, kijk Heer, hier staat het gewoon. Dit bent u. Dat heeft niet Mozes gezegd over u. Dat zegt u over uzelf. Dat u een genadig, een barmhartig God bent, langmoedig, groot van goede tierenheid, die berouw heeft over het kwade. En dat hij het daarom niet doet. En dan komen we pas bij de echte vraag. Daar staat een dienstknecht van God. Met de Bijbel in zijn hand. Die citeert letterlijk uit Exodus 34 vers 6. En hij gebruikt Gods eigen woord om duidelijk te maken. Dit is nu de reden geweest, Heren, waarom ik de benen heb genomen en gevlucht ben van voor uw aangezicht. Want ik kan het niet verkroppen dat u zo bent. Wat is dat voor een man, die Jona? Die niet kan verkroppen dat God genadig is. Eerst maar even naar de Bijbel van Jona, gemeente, Exodus 34. We hebben dat al een keer eerder gezien trouwens, tijdens het doorwandelen van het boekje Jona. Dat deze geschiedenis ergens op de achtergrond een hele grote rol speelt. Dat was de geschiedenis met het gouden kalf. Jullie weten dat wel, kinderen, dat de Heere Mozes daarop al had voorbereid. Hij bleef zo lang weg op de berg Sinaï. En het volk dacht dat Mozes onderweg misschien was wat overkomen. Of dat hij bleef bij de Heere. In ieder geval het geduld was opgeraakt bij Israël. En ze hadden tegen elkaar gezegd, we verzamelen alle sieraden in. Aaron had daarin de leiding gekregen. We smelten het om tot een gouden beeld. Een gouden kalf stellen we op. En we zeggen, dit is de God van Israël. Die ons uit Egypte heeft uitgevoerd. En terwijl dat gouden kalf was opgetooid, ging het volk als één man van de kleinste tot de grootste rondom dat gouden kalf staan. Dansend en roepend. Zingend en jubelend. En op dat moment komt Jona Mozes terug. En hij ziet voor zijn ogen wat daar gebeurd is. Hij wordt vervuld met woede en gooit in één beweging die stenen tafel op de grond stuk. Maar dat was nog niet het ergst. achter Mozes kwam God van de berg met zijn oordeel. En dat volk wordt geteisterd door die plaag met slangen, die giftige slangen die door dat tentenkamp heen gaan, links en rechts om zich heen bijten. Daar zakt een man in elkaar, daar wordt een kind dodelijk gebeten. Duizenden sterven. En Jona werpt zich, en Mozes werpt zich dan tussen die mensen op de grond en gaat bidden. De Heer heeft tegen Mozes gezegd: Mozes, ik zet er een punt achter dit volk. Ik ga alleen met jou verder. Uit jou zal er een groot, een nieuw volk voortkomen. En Mozes zegt dan tegen God: Heer, als we kijken naar dat volk, dan heeft u helemaal gelijk. Maar kijk nu eens naar uzelf. Als u dit doet, wat zullen dan de heidenen over u zeggen? Ze zullen u belachelijk maken, omdat blijkt dat u niet bij machten bent om dit hardnekkig, ongehoorzame volk te binden aan uw voeten. En daarom uiteindelijk als een gebaar van machteloosheid dan dat volk maar wegvaagt en een nieuwe start maakt met hoop op beter. En als Mozes zich zo werpt voor Gods aangezicht, Heere, wat zult gij met uw naam doen? Dan krijgt vervolgens de Heere de gelegenheid om zijn naam ook uit te spreken. Mozes vraagt door, hij wil uiteindelijk de Heere zien. En de Heere zegt tegen Mozes: Mozes, dat kan niet, niemand kan mij hier op aarde zien en blijven leven. Maar ik roep mijn naam uit. Ik ben de Heere, langmoedig, groot van goede tierenheid en weldadigheden, die het verbond en de weldadigheden, de goede tierenheid houdt tot in het duizendste geslacht. En dan klinkt dat woord voor het eerst in het Oude Testament. God zelf spreekt. En doet het niet. Wat niet? Het volk ombrengen. Maar keert op zijn schreden terug. Door vast te blijven houden aan zijn trouw, aan zijn verbondstrouw. En zich daarin te laten leiden door zijn vergevende liefde. Maar als dat woord met Israël meegaat, de geschiedenis in de gemeente, dat God zo is. Zien we langzaam maar zeker in de loop van de tijd een houding binnen Israël ontstaan dat het volk dat weet. Dat God zo is. De verwondering en de verootmoediging waarmee dat volk tot inkeer kwam in de woestijn, slaat in de loop van de tijd om in vanzelfsprekendheid. En daar hebben we een van de oorzaken, gemeente, waarom in de dagen van Jona uiteindelijk dat volk zich niet wilt laten bekeren, tot inkeer komt voor God. Omdat het weet dat God genadig is. En die wetenschap gebruikt als een dekmantel om te blijven zondigen. En als het uit de hand begint te lopen en de Heere komt met zijn gericht en met zijn oordeel, zien we dat dat volk vervolgens tot inkeer komt, zich voor God verootmoedigt, de Heere keert zich weer terug en dan begint het liedje weer van vooraf aan. En dan komt eigenlijk, gemeente, dat boekje Jona in één keer in zijn rauwe werkelijkheid, zo akelig dicht bij ons. Wat gaat er gebeuren als wij het allemaal weten? Als we weten van vergeving, als we weten van het kruis, als we weten van verzoening en het voor ons een vanzelfsprekende zaak is geworden, het ten diepste ons helemaal niets meer doet en we gewoon rustig verder leven. Misschien wel christelijk, kerkelijk. Maar we weten het. Zonder dat ons hart daaronder verbreekt. Zonder dat het ons raakt tot in het diepst van ons bestaan. Dat er een God is die in zijn ontferming niet doet wat ik wel heb verdiend. Maar zijn slaande hand die dreigend over mijn leven hing. Omkeert in een vergevende hand. En mij zo opneemt in zijn ontferming. Wat als ik dit weet? Dan verandert een mens in de kerk als een man zoals Jona. Wat ik het duidelijk maak, gemeente, met een voorbeeld. Misschien heeft u dat boekje ook wel eens gelezen. Een boekje Navolging van Bonhoeffer. Een jonge Duitse theoloog die in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog verzet pleegt tegen de nazi's, tegen Hitler. En dat uiteindelijk in 1944 het zijn leven moest bekopen. Verschillende brieven geschreven die ook in het Nederlands zijn vertaald, maar ook een boekje Navolging. En het is een jonge theoloog die nog in ontwikkeling is in zijn denken, dat merk je als je dat boekje leest. Maar toen ik dat boekje voor het eerst las, bleven mijn ogen haken bij die eerste zin. En dat sloeg in als een bom. Ik heb het toen ook weggelegd en eerst maar eens even rustig gaan nadenken. Bonhoeffer schrijft in die eerste zin, de grootste doodsvijand van de kerk is goedkope genade. Goedkope genade. En als je dan leest hoe Bonhoeffer dat gaat uitwerken in het vervolg, dan zitten we eigenlijk midden in Jona 4. Dat is de genade. Dat we het eigenlijk allemaal al weten. Natuurlijk heeft de Heer Jezus voor de zonde betaald. Ik hoef maar even te bidden, dan zijn mijn zonden vergeven. En als je dan ziet hoe die mentaliteit vorm krijgt in het dagelijks leven. Dan zien we maar één ding voor onze ogen gebeuren. Dat mensen aan het einde van de dag of na een periode, als ze weer even zijn opgeschrikt door de prediking. Buigen, zonde beleiden, opstaan. En weer vrolijk verder gaan alsof er niets anders is gebeurd. Geen vuiltje meer aan de lucht is. We weten het allemaal. We weten het. Maar tegenover dat weten in hoofdstuk 4 ontmoet ik in Jona ook een man die het op een gegeven moment niet meer weet. In Jona 2. Jona het beleid in dat gebed dat hij ligt in de poorten van de eeuwige rampzaligheid. Zich omringt weer door de dood. En ook beseft dat dit de plek is die hij heeft verdiend. Daartegenover in dat instrument van die grote vis uiteindelijk Gods hand ziet die helemaal uitgereikt is tot in de diepte van Jona's verlorenheid om hem daar vast te grijpen. En vast te houden. Dan ontmoet ik een Jona die het niet meer weet. Maar die in zijn gebrokenheid en verslagenheid voor God ligt. En maar één ding nog kan roepen en dat is genade. Genade. Kijk, dan komt die Jona vanmiddag, vanmorgen bij ons zo akelig dichtbij, gemeente. We zagen dat al een paar keer in de loop van deze geschiedenis. Dat deze Jona niet buiten in het heidendom leeft. Maar nog springlevend is, midden in de kerk. En ook in mijn hart op de kansel. Leeft. Want was die Jona maar onbekeerd? Dan konden we hem nog op afstand houden vanmorgen en tegen elkaar zeggen, kijk, die Jona weet uiteindelijk ook niet beter. Hij is er wel opgegroeid bij het woord, kind van het verbond. maar heeft nog nooit Gods vergevende liefde geproefd. En gevoeld hoe dat dwars door je heen gaat en je opneemt in Gods vrede. Zodat je mag weten, alles is vlak tussen de Heer en tussen mijn leven. Maar Jona weet dat ook. En hier in Jona 4 komt Jona op een plek waar Jona het voor zijn gevoel in zijn broekzak heeft. En vanuit die houding nog eens een keer God ter verantwoording kan roepen ook. Ik wist het. Dat u zo bent. Is dit uniek in de Bijbel trouwens, gemeente? Komen we dit nou alleen maar in Jona 4 tegen? Nou nee, ik wil even met u naar het Nieuwe Testament. Kijkt u maar even met me mee, Romeinen 2. Romeinen 2. In Romeinen 1 heeft Paulus eerst uitgetekend wat de nood is van een wereld zonder God, de heidenen. En vanaf hoofdstuk 2 wendt Paulus zijn gezicht naar Israël, naar de Joden. En hij gaat dan eerst in op het gevoel dat in Israël leeft, dat zij in ieder geval beter zijn dan die heidenen. Zij zijn kinderen van Abraham, kinderen van het verbond en kinderen van de belofte. Ze kunnen zich beroemen op de wet. Maar dan zegt Paulus aan het einde van hoofdstuk 2 dat het bezit van de wet uiteindelijk er niet toe brengt. Integendeel, ik lees vanaf vers 25. Dan zegt Paulus, de besnijdenis is wel nut indien gij de wet doet. Maar indien gij een overtreder van de wet zijt, zo is uw besnijdenis voorhuid geworden. Met andere woorden, dan ben je net als die heiden geworden. Als je wel de wet weet, maar niet doet. Vers 26, indien dan de voorhuid de rechten van de wet bewaart, zal niet zijn voorhuid tot een besnijdenis gerekend worden. Zal de voorhuid die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt, u niet oordelen. Met andere woorden, als de heiden de wet volbrengt, uit zichzelf, veroordeelt hij dan niet Israël, die door de letter en de besnijdenis een overtreder van de wet zijt. Want die is niet een Jood die het in het openbaar is. Nog die is de besnijdenis die het in het openbaar in het vlees is. Maar die is een Jood die het in het verborgen is. En de besnijdenis van het hart in de geest. Niet in de letter, dat is de besnijdenis is. Wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. En dan trekt Paulus uiteindelijk de conclusie in hoofdstuk 3. Dat een ieder buiten Christus verdoemelijk is voor God. En dat demonstreert Jona in hoofdstuk 4. Dat diepe verzet, dat leeft in u en mijn hart. Tegen de vrijmacht van Gods genade. En de harde werkelijkheid van het kruis. Die erg. Dat ik het niet kan verkroppen dat God in zijn vrijmacht zijn liefde bewijst aan wie hij wil. Dan alleen aan mezelf. Is dat iets wat ontluisterende hier aan het einde van het boekje Jona? Dat deze Jona daarom die vragen oproept, omdat ten diepste de macht van het ongeloof, zeker dat had in het hart van Jona een doodsteek gekregen, geknakt. Maar na ontvangen genade laat die macht zich nog zo duchtig gelden. Dat we dat ten diepste niet kunnen verklaren. Waarom iemand onder de prediking van het evangelie zich blijft ergeren aan het kruis. Dat het makkelijker te begrijpen is dat iemand tot inkeer komt, zie Nineveh. Het één woord en uiteindelijk maar één hoop kwam die hele stad tot inkeer voor God. Beleend voor God, die ze in zichzelf waren. Maar greep God ook vast in zijn innerlijke ontferming. En hield de Heere niet meer los. Ik laat u niet meer gaan, tenzij dat gij mij zegent. Staat aan de andere kant van het spectrum. Die Jona in zijn egoïsme. In zijn zelfhandhaving. In zijn ergernis. Met een gebalde vuist voor een liefdevol God. Is dat nou het enige gemeente wat dat boekje Jona achterlaat? Nee, tegenover die vragen die Jona's leven oproept, staat de vraag die God stelt aan het einde van het boekje. En dat wil ik toch nog even met u lezen aan het einde van de preek. Niet het laatste woord van Jona, maar God heeft het laatste woord in dit boekje. Dan lees ik even met u de vraag in vers 11. En ik, zou ik die grote stad Nineveh niet verschonen? Daar veel meer als 120.000 mensen in zijn die geen onderscheid weten tussen hun rechter en hun linkerhand. Daartoe veel vee. Dit is geen open vraag wat je met ja of nee kan beantwoorden. Dit is een retorische vraag waar maar één antwoord op kan luiden. Ja, Heere, natuurlijk doet u dat. Die grote stad spaar. Want zo hebben we u leren kennen bij dat gouden kalf. Zo hebt u bewezen te zijn in de loop van de geschiedenis. Zo heeft u zich geopenbaard in die huiveringwekkende gebeurtenis op Golgotha, waar midden in die angstige nacht die stem opklom tot u. Waarom hebt gij mij nu verlaat? Omdat we het zagen met onze ogen dat u het daar wel deed, niet spaar. Om mensen als Jona, Saulus, u, ik, wij in onze vroomheid ten diepste nog zo goddeloos, te redden door een kruis. Gods genade triomfeert in deze geschiedenis. En dat laat dat boekje Jona trouwens gemeente op een hele mooie manier zien. Die tekst uit Exodus 34 vers 6 komt namelijk 7 keer voor in het Oude Testament. Jongelui, 7 keer, dat weet je, dat is niet zomaar iets. 6 of 8, maakt niet. Nee, 7 is het getal van de volheid. We hebben het ook een paar keer gezongen vanmorgen. Psalm 86 bijvoorbeeld, Psalm 145, waar die woorden ook worden geciteerd. De 7e en de laatste keer is in Jona 4 vers 2. Alsof Jona in zijn ongehoorzaamheid door God gebruikt wordt als een machtige getuige en prediker. Jona, jij weet het. Maar ik doe het, ook ondanks jou. Genade, barmhartig, vergeving van de zonde en het bewijzen, demonstreren van mijn liefde. Trek ik de lijn even door, gemeente, aan het einde van deze serie. Het boekje Jona heeft trouwens een hele bijzondere plaats gekregen in de geschiedenis van Israël. U weet dat vandaag de dag nog steeds in Israël één dag boven alle andere dagen uitspreekt. En dat is de grote verzoendag, Yom Kippur. Op die dag ligt alles in Israël, in het Joodse leven, helemaal stil. Gaat iedereen naar de synagoge, zijn er meerdere diensten op de dag. Op de tweede dag van de tweede dienst op de dag, grote verzoendag, dan worden er altijd 3 mannen naar voren geroepen vanuit de samenkomst van de synagoge. De eerste 2 mannen lezen een stukje uit Leviticus. En de derde man die geroepen wordt, leest het boekje Jona. En daarmee worden eigenlijk 2 dingen gezegd. Uitgerekend op grote verzoendag moet God niet alleen de handen en de voeten, de ogen van ons wassen, onze concrete zonden, maar moet God ook de wortel van de zonde met wortel en al eruit halen. Wat is die wortel? Nou, dat zegt Jona. Ik wist het. De wortel van het ongeloof. Waarmee een mens weet wie God is. In zijn genadige ontferming. En toch uiteindelijk kiest om zichzelf te handhaven. Die zonde moet verzoend worden. En dat is het tweede wat in die schriftlezing naar voren komt op Grote Verzoendag. Uitgerekend op die dag waar het lam centraal staat. Het lam dat niet alleen de zonden en de schuld op zich neemt en wegdroeg. De eeuwige vergetelheid in. Maar het lam dat ook zijn onschuld en zijn liefde tot zijn vader bewijst. Uitgerekend op het kruis. Waar hij weet wie zijn vader is. In zijn liefde en in zijn trouw. Zo geappelleerd heeft op het hart van zijn vader. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, uw wil geschieden. Dat lam is hier aan het einde van het boekje van Jona aan het woord. En laat het als het ware als een machtige triomf klinken over die hele geschiedenis heen. Dat hij het niet over zijn hart kan verkrijgen. Om uiteindelijk mens en vee, kinderen en ouderen, om te laten komen in de eeuwige verdoemenis. Maar zich leven schenkt. Om niet alleen die stad van Nineveh te behouden voor het komende gericht. Maar om ook Jona klein te krijgen voor God. En een na ontvangen genade te laten leren wat het is om het niet meer te weten. Toch te mogen aanbidden. Dat God in zijn majesteit triomfeert. Ook over de macht van het ongeloof dat leeft in uw en mijn hart. Waardoor ik me zo vaak nog laat leiden. Ook na ontvangen genade. Zo vaak die ergernis vol boven komen tegen Gods vergevende liefde. En het kruis op Golgotha. Maar iedere keer weer door Gods trouw wordt ingewonnen. Voor genade. En dan ook op mijn plek ben. En ik hoop dat u dat ook kent, gemeente. Dus ik net als Jona mag buigen voor God. Me overgeven mag aan God. Heere, u staat in uw recht. Als u mij verloren laat gaan. Vanwege de zonde. Dat ik het allemaal weet. Maar doe het niet om mij. Doe het om uw grote naamswil. Doe het niet omdat u gelukkig anders bent dan dat ik zo vaak van u denk. Amen.